Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 33ste psalm en daarvan het achtste en het negende vers. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. En het briesend paard moet eindelijk sneven. 8 en 9 van 33.
Thank you.
Het woord des Heren, zoals we dat vanavond willen lezen, vinden we in de psalmen. En dan wel in de 46ste. 46ste psalm. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen we het tweede vers van de 48ste psalm. In haar paleis en vestigt God zijn troon, wordt daar erkend een slot, een hoog vertrek voor het volk te wezen. Psalm 48, het tweede vers, nadat we gelezen hebben, psalm 46. Een lied van Alamoot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door derzelver verheffing. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Komt, aanschouwt de daden des Heeren, die verwoestingen op aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden we in de 46ste psalm. Psalm die we zojuist gelezen hebben. In afwijking van de orde die wij wilden volgen om met elkaar het woord van God te beluisteren in verband met de tweede bede, uw koninkrijk komen, dacht ik dat het toch wel juist was, gezien de dingen die bezig zijn te gebeuren in deze wereld, om naar het woord van God te luisteren in verband met deze zaken. En onze tekst vindt u daarom in de 46e psalm, de versen 9 tot en met 11. Komt, aanschouwt de daden des Heren, die verwoestingen op aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de spies aan twee slaat en de wagenen met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. Laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken. Tot u mogen wij ons begeven, Heere, ook in dit avonduur, met dankzegging voor het voorrecht dat wij hier nog mogen zijn, in rust en vrijheid, terwijl in de wereld waarin wij leven er geweld is, er tumult is, er onrust is en angst en spanning en verdriet en rouw. Heere, wij hebben voor uw heilig aangezicht te belijden dat het nog een wonder is dat niet de hele wereld in brand staat. Maar dat tot op dit ogenblik toe het conflict toch een beperkte omvang heeft mogen houden. Maar wij willen u daarbij tevens wel bidden, niet alleen dat u de oorlog voor verdere uitbreiding, dat u ons voor verdere uitbreiding van de oorlog wilt bewaren, maar ook dat u waar wilt maken wat we vanavond onder andere mogen gaan overdenken, dat u de oorlogen doet ophouden. O God, als uw gerichten op de aarde zijn, dan leren de inwoners der wereld gerechtigheid, als dat maar zo mag zijn. En daar bidden wij u om. Maar bij dat alles mogen wij u toch ook vragen met barmhartigheid bewogen te zijn. En in de toorn aan uw ontferming te willen gedenken. Heere, wat is er weinig nodig of deze wereld staat inderdaad in brand. En we hebben materiaal genoeg bij elkaar gebracht om de hele wereld te vernietigen. De mens die van God afgevallen is en die de wijsheid die van boven is niet meer nodig heeft, die is aan de dwaasheid vervallen. U hebt het zelf gezegd, Heere, zo duidelijk en zo onweersprekelijk in uw woord, ze hebben mij verlaten, wat wijsheid zouden ze hebben. En toen wij in ons verbondshoofd Adam ervoor kozen om Satan te gehoorzamen en hem te dienen en zijn stem te gehoorzamen, toen hebben we tegelijkertijd ook een zee van ellende over ons heen gehaald. Want wie Satan toevalt en wie hem dient, die komt in het garen en in de strikken van de mensenmoordenaar. En hij is de grote aanstichter van alle twist en van alle tweedracht en van alle hoogmoed en van alle eigenwaan. Hij is het, Heere, die mensen ook tegen elkaar opzet en hij vindt zaad genoeg in het verdorven mensenhart dat hij kan laten ontkiemen. En dan kan het zover komen zoals het gekomen is. Heere, en toch, gij zijt koning. Gij regeert. Gij zijt ten troon gezeten. En uw bestuur gaat over alle dingen. En u bent niet overvallen door wat er gebeurd is. En u zult ook niet overvallen en overrompeld worden door wat er misschien nog verder gaat gebeuren. Wij staren in raadselen, maar gij kent het eind van het begin. Heere, het is uw boek. Het boek met de zeven zegelen waarin alles beschreven staat. En het lam dat het boekrol genomen heeft is bezig de zegelen open te breken. En dan gaat ook dat paard uit dat het symbool van de oorlog is. En dan gaat dat paard uit over de ganse aarde en dan vallen er slachtoffers, Heere. Het is alles in uw boek beschreven en het gaat zoals het gaan moet. En het dient tenslotte toch ook dat grote doel en al de plannen van de vorst der duisternis en al de hoogmoed des mensen. Het is tenslotte daarop gericht dat gij uw doel bereiken zult. En dat doel is zoals we het in uw woord beschreven vinden. Ik zal verhoogd worden op de aarde. O God, wij bidden van u dat gij ons daar zicht op wilt geven. En dat gij te midden van al het rumoer der volkeren en het gebrul van de wapens ons zicht wil geven op het doel dat gij hebt. En dat is niet alleen de verhoging en de verheerlijking van u, maar gij zult verhoogd worden in de verlossing van uw volk. Gij zult verhoogd worden in het beteugelen van de dwaasheden des mensen. Gij zult verhoogd worden als alle tong u zal belijden en alle knie zich voor u zal buigen. Gij zult verhoogd worden als uw volk veilig binnenleidt in de haven der rust. Gij zult verhoogd worden als ge uw volk Israël zult brengen tot de erkentenis van de Heere Jezus Christus. Maar door welke diepten dat heen moet en door welke zeeën van ellende dat misschien heen moet, Heere, dat weten wij op dit moment niet. Maar o God, wij bidden u als wij in raadselen staren en duisternissen zien. En als we vragen hebben waar geen antwoord op komt, dat gij ons toch wil doen geloven in de vastigheden Gods. En in de zekerheden van uw belofte. En in de feitelijkheid van uw koningschap, Heere Jezus Christus. U hebt de scepter in handen en de duivel ontwringt u dat bestuur niet. En geen mensenkind, ook de groten der aarde niet, kunnen iets anders doen dan wat gij hen toestaat te doen. O Heere, maar te midden van al die dingen en te midden van al die zaken waar uw woord met zoveel duidelijkheid van spreekt en waar uw kerk houvast aan mag zoeken te krijgen, willen wij u toch ootmoedig bidden. Heere, geef ons in uw ontferming de vrede weer. En wilt gij wijsheid en verstand geven aan hen die bevelen geven en beslissingen nemen. Denk aan de president van de Verenigde Staten, Heere, die voor zulke geweldige beslissingen staat. En waar mensenlevens van afhankelijk zijn. Wees ook met de regering van Israël, die beslissingen moet nemen ten aanzien van het niet gebruiken van wapens. Als ze het wel zouden doen, Heere, dan kan het conflict zich nog geweldig uitbreiden ook. Wilt gij zijn met alle die verantwoordelijkheden dragen? En wilt gij, o Heere, in deze wegen en in deze omstandigheden gebed geven, ook bij uw volk en kinderen, bij uw kerk op aarde? En wilt gij ons doen schuilen onder de schaduw van uw vleugelen? En wilt gij het volk van Irak gedenken, Heere, dat meegesleept wordt in de dwaasheid van haar leider en van haar leiders? Heere, wilt ge ze ervoor bewaren dat ze verder worden meegetrokken in een afgrond van leed en ellende en bloed? En wilt gij hem die verantwoordelijkheid draagt toch tot stilstand en tot bezinning brengen? Eens hebt u een Nebukadnezar die ook door de geest van hoogmoed en zelfverheffing zich groot gemaakt heeft. Vernederd, o God, zodat hij als een os gras te eten kreeg. Heere, als dat voor Saddam Hussein ook de enige weg is om hem te bedwingen, ga dan met hem die weg. Maar breng hem, kon het zijn, net als die Nebukadnezar, waar deze hedendaagse despoot zich zo graag mee vergelijkt. Ook tot de erkentenis, zoals die koning van Babel in der tijd mocht zeggen, nu weet ik dat de Heere God is. Heere, u zou er uw naam en uw deugden in verheerlijken. Als de wereld het zou weten en zou merken en zou horen dat gij inderdaad God zijt. Heere, wij bidden u, gedenk ons allen en geef dat we onze plaats mogen weten. En dat we onze taak mogen zien. En dat bijzonder zij die bidden geleerd hebben, dat ook inderdaad beoefenen mogen. Heere, wij bidden u ook dat uw werk voort mag gaan. Uw koninkrijk komen. We zouden er vanavond met elkaar over gaan nadenken, heren. Maar de gelegenheid van de tijd brengt ons tot een andere tekstkeuze. Maar toch willen we het u bidden ook vanavond. Uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk dat niet op olie, maar op bloed gegrond is. En dat niet als de bewegelijke en vergankelijke koninkrijken van deze wereld steun hoeft te zoeken in menselijke kracht en in menselijke wapens. Maar dat koninkrijk dat komt door het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Dat koninkrijk dat een vaster fundament en een hechtere basis heeft. dan alles wat mensen met wetten en regels proberen op te bouwen. Heere, laat dat rijk van u komen in onze harten. Laat het mogen komen in de harten van de volkeren der aarde. U hebt het in uw woord gezegd en we mogen het met elkaar ook gaan beluisteren. Dat u verhoogd zult worden onder de heidenen. Dat u verhoogd zult worden op de aarde. En u vergadert uzelf toch een gemeente uit al de volkeren. Breng er velen toe, Heer, uit al de natieën, uit ons eigen land. Uit al de volkeren, ook uit het volk van Irak. Want er is voor een Irakees geen andere naam onder de hemel gegeven, door welke hij moet zalig worden dan de naam van Jezus Christus. O God, geef dat dat evangelie alom gehoord mag worden en dat het ook onder Israël door de genadige werking van uw Heilige Geest vrucht mag dragen. Neem het deksel weg, Heere. Open de blinde ogen. En geef dat die genade die in Christus is, door hen mag worden gezien en erkend en beleden en beleefd. En mag zo ook door de dingen die wij beleven heen iets van dat Godsrijk komen. Uw naam tot verheerlijking, Heere, dan moeten we. Dan moeten toch al de dingen ook nog medewerken ten goede. Als gij het ten goede keert en als gij er nog werk doorheen wil doen, dan zal het toch niet te vergeef zijn, maar dan wordt uw naam nog groot. En dan wordt uw kerk nog uitgebreid en bevestigd en geoefend. Heere, schenk ons uw onmisbare zegen. Als we in dit uur naar uw goddelijk woord mogen gaan luisteren, vergeef onze zonden, Heere. Ach, als wij zien op wat er gebeurt, dan kunnen wij niet anders zeggen dan het is om onze ongerechtigheden. Het is om onze afkerigheden. Het is vanwege ons verlaten van u. Het is vanwege onze ontrouw tegenover onze schepper. Heere, we zijn niet anders en beter. Ook al hebben wij dan rust en vrede en al kunnen wij dan samenkomen in de kerk zonder dat de granaten rondom ons heen inslaan en zonder dat we bang hoeven te zijn dat we vanavond opgeschrikt worden door luchtalarm. Maar wij hebben u net zo goed op het hoogst misdaan. Wij zijn net zo goed van het heilspoor afgegaan. Het is alleen maar omdat u onderscheid maakt waar het niet is. Daarom hebben wij nog zoveel voorrechten, maar niet om enige verdiensten aan onze kant. Heere, maak ons ootmoedig en maak ons klein en maak ons diep afhankelijk van u. En geef dat we in onze onwaardigheid tot u naderend dan inderdaad ook vergeving mogen zoeken en kwijtschelding mogen smeken van al de ongerechtigheden. Doe met ons niet naar onze zonden, Heere. Maar wees nog met ontferming over ons bewogen. En laat dat bloed, dat dierbare bloed van Christus, ons nog reinigen van alle ongerechtigheid. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 46e psalm en daarvan het 4e en het 5e vers. De Heer, de God der legerscharen, is met ons. En God stilt alom het orenlogen, 4 en 5 van 46. Gemeente, er zijn van die tijden in ons leven dat we allemaal over hetzelfde praten. Omdat het zo aangrijpend is wat wij meemaken. Zo ingrijpend ook. En wat er in deze week gebeurd is en wat er nog voortgaat daar in het Midden-Oosten, dat is zo'n gebeurtenis waar we allemaal toch van voelen dat we erbij betrokken zijn. Het heeft onze aandacht, het vult onze gesprekken en onze gedachten. En we nemen het ook mee als we naar de kerk gaan. En gelukkig spreekt Gods woord in alle omstandigheden mee. En wijst Gods woord in alle omstandigheden de weg. Het is een ingrijpende zaak als er oorlog uitbreekt. En als mensenlevens ontijdig worden afgesneden. Als er bloed vergoten wordt, veelal van jonge mensen. En ook van onschuldige burgers. Als er levens worden bedreigd, als er mensen worden verminkt, misschien voor het leven. En je vraagt je natuurlijk af, hoe zal het gaan? Je bent benieuwd naar de nieuwsberichten. Wat gebeurt er? Wat is er nu weer gebeurd? Wat is er nu weer gezegd? Wat heeft Israël gedaan? Hebben ze gereageerd? Hebben ze vergeldingsacties uitgevoerd? Of zullen ze het niet doen? En hoe zal het verder gaan? En hoe lang zal het duren? En hoeveel levens worden er straks afgesneden? En hoeveel verwoestingen wordt er op aarde aangericht? Laten we naar het woord van de Heere luisteren. Niet in die zin zoals sommigen vandaag, en vooral nu Israël bij het conflict betrokken lijkt te gaan raken, zoals sommigen dan doen die aan de hand van het woord van God allerlei voorspellingen denken te kunnen maken en die menen dat hun opvattingen in het woord van God gegrond zijn. Laten we daar maar voorzichtig mee zijn, want we hebben al zo vaak ongelijk gekregen. God doet de dingen toch altijd anders dan dat wij dachten dat ze zouden gaan. Natuurlijk krijgt de betrokkenheid van Israël, krijgt door de betrokkenheid van Israël in het conflict, het hele conflict, een diepere dimensie, omdat Israël toch altijd nog een afzonderlijk en een apart en een bijzonder volk is. Een volk waar ook nog beloften voor in de Bijbel staan. En je mag inderdaad wel zeggen dat de oude strijd voortgaat ook vandaag. De strijd tussen het zaad van Sara en het zaad van Hagar. En ze verdroegen elkaar in Abrams tent al niet. Ismaël spotte toen al met Isaac. En Abram kreeg het bevel dat de zoon van de dienstmaagd uitgedreven moest worden. En dat conflict gaat nog altijd door. Maar God heeft nog nooit aan Ismaël gegeven wat Ismaël al zo lang heeft gezocht. De totale vernietiging van het kind der belofte en van het volk der belofte. En God heeft altijd nog dat volk ook een plaats op zijn aardbodem gegeven. En hij heeft ze door allerlei verdrukkingen en ellenden, door zeeën van leed heen, toch nog bewaard doen blijven. Hoe zal het nu gaan? Oh, er liggen nog beloften voor Israël, ongetwijfeld. Maar zal het in deze tijd zijn dat ze door het louteringsvuur heen moeten? Zal het in deze tijd zijn dat het grote Armageddon zal plaatsvinden? Ach, laten we daar niet op speculeren, maar luisteren naar wat het woord van de Heere ons te zeggen heeft. Vanuit een situatie die in bepaalde opzichten vergelijkbaar was met wat er nu aan de hand is. Psalm 46, een geloofslied ongetwijfeld, maar gemaakt in tijden van moeite en van ellende, van spanning en van dreiging, in tijden van bange nood. Het gaat in deze psalm om drie dingen. Het eerste gedeelte, de versen 2 tot en met 4, daar gaat het eigenlijk om de bewaring en het bewaring van en het vertrouwen van de gelovigen, ieder voor zich. Gods kinderen, ze maken van alles mee in hun leven. En er zijn tijden van zorg en van moeite, maar uit die alle redt hen God. En in dat geloofsvertrouwen mag de dichter spreken. God zorgt voor elk van zijn kinderen. God zorgt voor hen, zodat geen leed hen zal wedervaren. En zodat zij niet behoeven te vrezen, ook al veranderde de aarde van haar plaats. Tweede deel van deze psalm, daarin wordt het blikveld verruimd. Dan gaat het niet meer om de mens die in de Heere gelooft, de enkele gelovige. Maar in het tweede deel gaat het over Sion, over de stad Gods. Waar de Heere wil wonen en waar de Heere zich een woonplaats gemaakt heeft. In haar paleizen vestigt God zijn troon. Hij is bekend in Juda's stam waar hij zijn hoge zetel nam. En die stad, dat Jeruzalem, dat is ook meermalen bedreigd. Daar zijn volkeren, daar zijn legers tegen opgetrokken. En ze hebben geprobeerd die stad te verwoesten en te verdelgen. Maar meer dan eens heeft de Heere bewezen dat hij ook voor zijn volk, voor zijn Sion instaat. En dan mag je dat Nieuw Testament is ook wel uitbreiden tot het volk des Heren van alle tijden. De kerk Gods, de ware kerk des Heren, dat is de plaats waar de Heren zelf wil wonen en die door zijn inwoning ook veilig is en geen gebrek heeft. En de beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, de woningen des Allerhoogsten. En dan komen we bij het derde deel van deze psalm en dan verruimt het blikveld zich nog meer. Eerst was het de enkele gelovigen, toen alle gelovigen tezamen, het Sion Gods. En dan wordt in het derde deel, en dat is dan onze tekst, gesproken over de aarde, over de volkeren. En God zal verhoogd worden op de aarde. Het gaat dus in het woord van onze tekst over de ganse wereld en dat is Gods gebied. Daar regeert de Heer over, daar regeert de Heer Jezus Christus over, sinds dat hij op de dag van zijn hemelvaart de scepter in handen gekregen heeft en de koninklijke bevoegdheid aan hem is overgedragen en hij regeert zover men volken kent. En nu wordt van in onze tekst gesproken dat wij allereerst dan opgeroepen worden om de daden des Heren te aanschouwen. Dat is het eerste wat we in onze tekst tegenkomen, waar deze psalm dus over de wereld spreekt, over de volkeren, over de aarde. Wat moet er nou gedaan worden? Wat is nu de heilige plicht waar deze psalm toe oproept? Komt! Aanschouwt de daden des Heren. En daarmee zal de dichter dan wel in de eerste plaats bedoelen datgene wat de Heere in het verleden gedaan heeft. Want vergeet u toch nooit, de Bijbel herinnert ons daar herhaaldelijk aan, dat het van zo groot belang is om te weten, ook uit 's lands historieblaan, wie God is. En wat de Heere gewerkt heeft, ook in de dagen van ouds. Dat was voor Israël belangrijk. Het was een grote zonde. En het strekte ook tot grote schade als Israël in bepaalde tijden vergat de daden des Heren. We vinden dat bijvoorbeeld in de 106e psalm, daar staat het. En zij vergaten de daden des Heren. En waar bracht hen dat toe? Nou ja, waar brengt het een mens toe als hij vergeet wie de Heere is en wat de Heere doet? De volgende stap is ongeloof. En een stap verder, dan zijn we bezig God te verdenken. Dan zijn we bezig God te bekritiseren. Dan zijn we bezig het recht van de Heere in twijfel te trekken. Dan zijn we bezig de goedheid en de trouw van de Heere in twijfel te trekken. Als we de daden des Heren vergeten. En als wij geen kennis nemen van wat God in het verleden, in de dagen van onze vaderen gedaan heeft. Hoe zouden we hem dan kennen? Dan weten wij van hem ook niet af. En vandaar dat het van belang is en de dichter roept ons ertoe op om ons oog te richten op datgene wat God gedaan heeft. Aanschouwt de daden des Heren. Ja, de daden des Heren. Dat moet je dan doen vanuit het verleden. Dat moet je nou ook vanuit het verleden leren doen in het heden. De daden des Heren aanschouwen. Is God dan bezig wat te doen? We lezen en we horen van de aanvallen van de coalitie, de internationale coalitie. We lezen en we horen van de raketaanvallen van Irak op Israël. We lezen en we horen van de reactie van Israël daarop. Dat zijn allemaal daden van mensen. Dat zijn daden van de oorlogvoerende partijen. Maar is God bezig wat te doen? Wel gemeente, dat is nou net het punt. Daar zullen we oog voor moeten krijgen. Voor wat God aan het doen is. En wat is God dan aan het doen? Nou, let vanuit het verleden op het heden. Drie dingen worden door de dichter genoemd van de daden des Heren. Het eerste is dat hij verwoestingen op aarde aanricht. Doet God dat? Ja. Dat is de vrijmoedigheid van de dichter hier. God richt verwoestingen aan op de aarde. Dat is niet de enige plaats in de schrift. Dat kan met vele plaatsen bewezen worden. Ik denk aan wat we bijvoorbeeld lezen in de profetie van Jesaja. Laat ik u wat lezen uit het 13e hoofdstuk van Jesaja's profetie. Huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom zullen alle handen slap worden en aller mensen hart zal versmelten. En ze zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Ze zullen bang zijn als een barende vrouw. Een iegelijk zal over zijn naaste verbaasd zijn. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. Zie, de dag des Heren komt, gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn, om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Ziet u dat de Heere ook blijkens dat woord van Jesaja verwoestingen aanricht? En dan met name onder de vijanden van zijn volk, die ook zijn vijanden zijn. En als Gods wraak de volkeren der aarde gaat treffen, wat blijft er dan over? Verwoesting, verschrikking, vrees en angst. En zo zijn er heel wat daden des Heeren geweest. Heb u het zich wel eens ingedacht? Heb u zich wel eens proberen voor te stellen wat het moet zijn geweest om een Egyptenaar te zijn in de dagen toen de Heere die plagen in Egypte stuurde? Moet u zich eens even proberen, jongens en meisjes, moet je eens even proberen in te denken wat het was om een jongen of een meisje in Egypte te zijn. Je stond 's morgens op en je wou naar de kraan om je gezicht te wassen en er komt bloed uit de kraan. Want al het water in Egypte is veranderd in bloed. En je wil 's avonds naar bed en je doet de lakens van je bed weg en het zit vol met kikkers. En je hebt als boer een klein bedrijfje. Je hebt een paar geiten en je hebt een koe. En je komt 's morgens op en je ziet dat die beesten aan de veepest gestorven zijn. En je maakt het mee dat je met je gezin opgesloten zit in huis 3 dagen en er is er niet één die zich durft te bewegen, want het is zo donker dat je geen hand voor ogen zien kunt. Moet je eens even indenken wat dat betekende voor die Egyptenaren, voor die gewone mannen en vrouwen en die jongens en meisjes. Wat een verwoestingen richtte God toen aan op de aarde. En toen de Israëlieten tenslotte bevrijd het land van Egypte gingen verlaten, toen werden ze achterna gezeten door het leger van Farao. Farao die net zo dwaas is als sommige volkerenleiders van vandaag de dag. Hij riskeerde alles, hij offerde alles eraan op. En zijn hele volk zou een ruïne worden als hij zijn zin maar kreeg. Dat is actueel vandaag, niet waar? Nou, die farao was net zo een en hij joeg de Israëlieten achterna. Maar God richtte verwoestingen aan op de aarde. En al die Egyptenaren zijn verzwolgen in de zee, terwijl Israël op het droge overgegaan veilig aan de andere kant gekomen was. Wat een verwoestingen richtte de Heere aan. Ik denk aan een geschiedenis eeuwen later. Toen om de stad Jeruzalem een leger zich gelegerd had van Assyriërs. En die stad was ingeregen, zodat er niemand in kon en niemand uit kon. En ze zouden als nog even duurde allemaal van de honger hebben zijn gestorven. Of ze hadden zich op genade of ongenade aan de wrede vijanden moeten overgeven. En er was geen mogelijkheid dat de koning Hiskia nog iets voor zijn stad, voor zijn volk zou kunnen doen. Het enige wat hij gedaan heeft is de brieven met lasteringen voor het aangezicht van de Heere uitspreiden toen hij in rouwgewaad gehuld naar de tempel des Heeren gegaan was. En hij wist niet wat hij zeggen moest tot zijn volk. Hij zegt tot de profeten roepen, roep de Heere aan, laat toch een geschrei opgaan voor het aangezicht van de Heere. Want de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte en er is geen kracht om te baren. En als de Heere dan dat geroep van zijn knecht, van zijn kind gehoord heeft, dan gaat de Heere optreden en dan richt hij, als de God die in deze psalm dat van zichzelf zegt, verwoestingen aan op de aarde. Wat dacht hij toen die overlevenden in het kamp van de Assyriërs 's morgens wakker werden? Ze sliepen daar met z'n vijven in een tent, om zomaar eens te zeggen. En die ene die wakker wordt, is echt ook de ene die wakker wordt, want die andere vier liggen daar dood op hun bed. Want de engel des Heren is rondgegaan en heeft in één nacht 185.000 van dat leger verslagen. God richt verwoestingen aan onder de vijanden van zijn volk. En wie zijn oogappel aanraakt, raakt hem aan. En je kunt ook nog denken aan eerdere perioden in de geschiedenis van het mensdom. Denk aan die tijd, die dagen toen daar de goddeloosheid vermenigvuldigd was in Sodom en Gomorra. En toen God vuur en zwavel van de hemel deed regenen. En die steden als in één ogenblik omkeerden, zodat er niemand in leven bleef. Ik denk aan die periode nog eerder in de geschiedenis, toen God slechts 8 mensen uitkoos om die te behouden door de ark, terwijl al die anderen, en hoeveel zijn dat er geweest? Men heeft gezegd, het zijn er miljoenen geweest. Ark, terwijl al die anderen, en hoeveel zijn dat er geweest? Men heeft gezegd, het zijn er miljoenen geweest. Al die anderen kwamen om in de wateren van de zondvloed. Gewis, er is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Er is een God die verwoestingen aanricht op de aarde. En je kunt denken aan wat er daarna gebeurd is. Je kunt ook nog denken aan wat er nog gebeuren zal. Het is nog niet ten einde. Het boek Openbaring bevat nog een aantal hoofdstukken die nog in de toekomst vervulling zullen gaan krijgen. En die spreken ook van verschrikkingen en van oordelen en van verwoestingen die nog aangericht zullen gaan worden. Als u bij de vijanden des Heren hoort, met een onveranderd hart voortleeft, zonder ooit echt gebogen te hebben onder de scepter van hem die aan de rechterhand van zijn vader zit. Als u nog nooit echt in oprechtheid hem te voet bent gevallen, maar altijd nog naar het goeddunken van uw eigen hart voortgaat, dan hebt u geen goeds te verwachten. Dan hebt u alleen rampen, ellende en verwoesting te verwachten. En daarom staat het in de tweede psalm, wees nou toch wijs en kus toch de zoon, opdat hij niet toorne. Dat is de eerste van de daden des Heren. Zult u eraan denken? De daden des Heren aanschouwen, ook in de tijd waarin wij nu leven. En het tweede, dat is dat de Heere de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. Oorlogen zijn verschrikkelijke dingen. Als mensen, als volkeren gedreven door de zucht naar macht, door de zucht naar gebiedsuitbreiding, door de zucht naar eer en roem en rijkdom, zich vergrijpen aan andere volkeren. En als het conflict dan met de wapens moet worden beslist, en als er bloed vloeit, en als mensen omkomen, en als er slachtoffers vallen, en als er bezittingen vernietigd worden, er is niet zo erg als een oorlog. En die is er nu ook weer. Die zijn er al vele geweest, maar ze worden hoe langer hoe verschrikkelijker, ook al door het wapentuig dat gebruikt wordt. Maar te midden van al die verschrikkelijke realiteiten van oorlog en geweld en bloedvergieten en raketaanvallen en wat iets meer zij, mogen we op grond van het woord van God, moeten we op grond van het woord van God dit zeggen. Dat gaat niet buiten Gods beleid om. Ook daarin is zijn hand. Ook dat staat onder zijn controle. Ik zeg dit in alle voorzichtigheid. Want ik weet dat we hier vele vragen bij kunnen oproepen. En die komen ook vanzelf op in ons hart. Maar al die vragen moeten toch een keer verstommen voor de Bijbelse zekerheid. Dat ook in het geweld en ook in het oorlogsrumoer Gods vinger zichtbaar is. Daarin schrijft ook God de geschiedenis. Ik weet wel, het gaat niet buiten de verantwoordelijkheid van de mens om. Zeker niet. En de verantwoordelijken die inderdaad dit op hun geweten hebben, ze zullen rekenschap moeten afleggen. Maar anderzijds houdt de Heere alles in zijn hand. En als de oorlogen ophouden, dan is dat niet omdat de partijen uitgestreden zijn. Dan is dat niet omdat de een wat sterker bleek te zijn dan de ander. En is dat niet omdat de een capituleert voor de ander. Dan is dat omdat God de oorlogen doet ophouden. En daarom moeten wij in het huidige conflict ook niet alleen maar letten en uitsluitend letten op wat mensen doen. Maar letten op de hand des Heren en smeken: Heren, zorg gij ervoor dat dat conflict, dat die strijd ten einde komt. Wilt gij de oorlogen doen ophouden? En dan zegt de tekst dat heel ruim. Niet alleen heeft hij het dan over een bepaald conflict, zoals toen daar in Jeruzalem, waar in vers 7 van gesproken wordt, dat de heidenen raasden en de koninkrijken zich bewogen, dat de volkeren vergaderd waren tegen Jeruzalem om daar dat volk des Heren te knechten en te verdelgen. Niet alleen die oorlogen doet de Heer ophouden, maar tot aan het einde der aarde, zo weet de dichter en zo vertrouwt hij ook op zijn God. Dat de Heere inderdaad nog grote dingen zal gaan doen. En dat de Heere door zijn arm en door zijn macht vrede zal geven op een aarde waar nu nog oorlog en ellende heerst. En dan het vervolg daarvan, het vloeit er eigenlijk uit voort. Het is ook God die de wapens vernietigt. Drie dingen worden er genoemd. De boog verbreekt hij, de spies slaat hij in tweeën, de wagens verbrandt hij met vuur. Dat doet God, dat doet God. De boog verbreken, de boog was vroeger dat wapen waarmee men mikte op een bepaald doel. Met de boog schoot je een pijl af om zo je tegenstander te treffen. Nou, die bogen gebruiken we niet meer, want die zijn natuurlijk verouderd in de moderne oorlogvoering. Maar tegenwoordig hebben we andere dingen waarmee we op het doel mikken. Bommen en raketten. Maar God zegt dat hij ze verbreken zal. En de spies en ander gevaarlijk wapen uit oude tijden slaat hij in tweeën. En de wagens, het is niet duidelijk wat voor wagens hier bedoeld worden. Het zijn de strijdwagens getrokken door de paarden, de ouderwetse cavalerie. Of de wagens waarmee de linies aan het front werden voorzien van proviant en wapentuig. Maar hoe dat ook zij, zulke wagens hebben we nog. Zij het al gemoderniseerd en perfect gemaakt. Maar als God opstaat, dan wordt dat alles vernietigt, dan schakelt God mensen zeker daarbij in. Maar tenslotte is hij het die de oorlogen doet ophouden en die het wapentuig vernietigt en aan het vuur prijsgeeft. En nogmaals, dat doet de Heere dan niet in een lokaal beperkt conflict ergens in het Midden-Oosten alleen. Dat doet hij tot aan de einden der aarde, zo zegt de tekst. Dat doet hij, want de hele wereld is zijn gebied. En alles staat onder zijn controle. Niet alleen wat er rondom Israël gebeurt. Niet alleen wat er in een bepaalde hoek van de wereld gebeurt. Niet alleen dichtbij, maar ook ver weg. Dat is het doel waar hij naartoe werkt. En daarom, omdat God al die dingen doet en omdat wij daar erg in moeten hebben, daarom gaat onze tekst verder met het woorden van het 11e vers: laat af en weet dat ik God ben. En nu moet u die woorden, denk ik, verstaan als een oproep juist aan de vijanden des Heren, niet aan het volk des Heren, als een soort vertroosting. Natuurlijk geeft de Heren zijn volk ook vertroosting overeenkomstig de maat van hun lijden en hun vrees. En er staan genoeg woorden in de Heilige Schrift die door de Heren gebruikt worden en die door de Heilige Geest worden toegepast om verslagenen van hart en om mensen in vrees en in zorg en in twijfel moed in te spreken en een hart onder de riem te steken. Maar dat is niet het woord van onze tekst. Laat af en weet dat ik God ben. God zegt dat tegen de Saddam Husseins. God zegt dat tegen zijn vijanden. God zegt dat tegen degenen die Sion geram zijn. God zegt dat tegen de koningen der aarde die tegen de Heere opstaan om zijn banden af te werpen en zijn touwen te verbreken. God zegt dat tegen degenen die zijn zoon, zijn vorst in Sion niet willen erkennen. Blijkt wel uit het woord dat in het Hebreeuws gebruikt wordt. Als hier staat laat af, dat is datzelfde woord. Dat is uit een heel andere geschiedenis. Ik weet dat Elisa tegen Gehazi zegt. U kent die geschiedenis dat die Tsunamitische bij Elisa komt. Die vrouw uit Shunem, ze heeft de profeet gastvrijheid verleend. Ze heeft een kamertje voor die man laten timmeren. En daar kan hij dan altijd terecht. Als hij door Shunem trekt, dan mag hij bij hen logeren. Zo is ze met haar man overeengekomen. En toen is daar in dat gezin een kind geboren. Dat jongetje is een jaar of 7, 8, 10 geworden. En toen was daar die verschrikkelijke gebeurtenis. Dat ventje dat ging met de maaiers uit in het veld. Op een hete zomerse dag in de oogsttijd. En hij krijgt een zonnesteek. En die ziekte die slaat zo toe en die grijpt zo om zich heen. Dat kind op diezelfde dag nog op de schoot van zijn moeder sterft. En dan staat die vrouw op, ze legt dat kind op het bed van Elisa. En dan doet ze de deur op slot en ze zegt tegen een knecht, zadel een ezel. En ze gaat met die ezel erop uit, Elisa tegemoet. Ze vermoedt dat hij in de buurt van de Karmel is. Nou, daar gaat ze hem zoeken. En ze haast zich om bij hem te komen. En dan ziet vanaf de plaats waar Elisa zit, de profeet die Tsunamitische komen. En dan zegt hij tegen Gehazi, kijk, daar komt de Tsunamitische aan, wat zou er zijn? Ga eens kijken, ga eens informeren. En Gehazi gaat er naartoe en hij vraagt, hoe is het? En hij zegt, het is wel goed, maar ik moet bij Elisa zijn. En ze haast zich en ze komt samen met Gehazi terug. En als ze dan bij de profeet komt, dan valt ze voor hem aan zijn voeten. En ze grijpt zijn voeten vast. En dan zegt Gehazi, ho, ho, ho. En dan zegt Elisa, laat af Gehazi. Zie je dan niet dat haar ziel bitterlijk bedroefd is? Sta op een afstand Gehazi, bemoei je hier niet mee. Dat is het woord dat de profeet gebruikt. En dat is het woord dat hier door de Heere gebruikt wordt. Tot zijn vijanden, tot zijn tegenstanders. Laat af, sta op een afstand. Houd u stil, kom tot bezinning. Want ik ben God. Erken dat. Ik ben God. Ik ben de schepper. Erken mijn almacht. Erken het, o schepsel. Hoe hoog je gestegen bent op de maatschappelijke ladder. Hoeveel verantwoordelijkheid je gedraagt. Omdat je die toegeschoven gekregen hebt. Of omdat je jezelf die verantwoordelijkheden en die macht hebt toegeëigend. Maar erken dat ik God ben. En als er maar één adertje in je hoofd springt. Dan is het gebeurd. En als ik de hartslag tegenhoud. Dan is het gebeurd. En als ik u de macht niet meer geef om te denken en om te spreken. Laat af en weet dat ik God ben. Zo zei in andere woorden God tegen de koning Jerobeam. Toen hij daar bij dat altaar stond. En toen die profeet uit Juda kwam om tegen het altaar, tegen het eigen gemaakte altaar van Bethel te profeteren. En het oordeel Gods over die hele godsdienst in Bethel aan te kondigen. Toen maakte de koning zich zo kwaad dat hij zijn hand uitstak en dat hij zei, grijpt hem. En toen zei God, laat af en weet dat ik God ben. En de koning bleef zo staan. Want hij had geen macht meer om zijn hand terug te trekken. Laat af en weet dat ik God ben. Jerobeam, als ik u geen macht geef om uw hand weer terug te trekken. Dan staat u daar tot aan de dag van uw dood met een uitgestrekte hand. En dat is het woord, zei ik, dat God spreekt tot al zijn tegenstanders. Om hem in erkentenis te halen. Dat is het woord dat ook Daniël sprak in de naam van de Heer. En dat gebeurde daar ook in diezelfde omgeving. Als waar Saddam Hussein nu zijn bevelen geeft. Beltsazar, de koning der Galdeën, had een feest aangericht. En er verscheen een schrift op de muur en ze beefden en sidderden en niemand wist wat ze ermee aan moesten. En toen kwam Daniël. En Daniël moest uitleggen. En toen heeft Daniël gezegd, zonder omwegen, zonder aarzelen, zonder blikken of blozen tegen de koning die hem maken en breken kon. Zo was het in die tijd. Zulke despoten zijn er nog in dezelfde omgeving. Die je maken en breken kunnen. Maar Daniël durfde het in de naam van de Heere aan om te zeggen tegen Beltsazar. Die God in wiens hand uw adem is. En bij wie al uw paden zijn. Die God hebt gij niet verheerlijkt. En daarom, o koning, uw koninkrijk is geteld, gewogen en te licht bevonden. En in diezelfde nacht werd Beltsazar der Galdeeën koning gedood. Als we God niet in gedachtenis houden. Als we niet God erkennen als God. Dan eindigt het vroeg of laat daar. En dan zegt God dat ook tegen u en mij, gemeente. Laat af. En weet dat ik God ben. Heb je dat al gedaan in je leven? God als God erkend. Voor God gebogen. Oh, we hebben onze opmerkingen. Oh nee, misschien niet altijd hardop, maar in onze gedachten. Dan heeft God het al zo vaak verkeerd gedaan. En in onze eigen wijsheid, dan hebben we van alles en nog wat op God aan te merken gehad, nietwaar? God was hier te vlug en daar te langzaam. God was hier te hard en daar te zacht. God, oh de Heere doet het altijd. Zouden we eens niet luisteren naar het woord van onze tekst, laat af. Ga nou eens aan de kant staan. En bemoei je nou eens niet met wat God doet. En hoe hij het doet. Want zijn doen is enkel majesteit. Aanbiddelijke heerlijkheid. En zijn gerechtigheid onendig. Laat af. En weet dat hij God is. Komt. Buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor die God. En laten we hem erkennen en de hand op de mond leggen. En in stof en as ons vernederen. Laten we ons bukken voor die majesteit. En aanvaarden dat hij wijs en goed en genadig en rechtvaardig is. Hebben we al eens leren bukken voor de Heer. Hebben we hem al eens echt aangeroepen uit de nood van ons leven. Hebben we al eens echt erkend. Hij is God. En hem kan ik niet missen. Hij moet me verlossen. Hij alleen kan me zalig maken. Er is geen ander die die schuld van mijn ziel weg kan wentelen. Er is geen ander die de vuilheid van mijn ziel kan afwassen. Alleen die God die zijn eigen zoon gegeven heeft. Tot een zoenoffer voor de zonde. Zijn we al zo gebukt. Hebben we zo al gebogen voor die majesteit. Dan moet het naartoe. Dat zegt onze tekst toch ook. Ik zal verhoogd worden, zegt hij, onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. Dat doel heeft hij voor ogen. Niet alleen in Sion. In dat oud-testamentische Sion. Maar ook onder de volkeren der aarde. Tot aan de einden der aarde toe zoekt de Heere zijn eer. En hoe wordt God dan verhoogd? Hoe wordt God dan groot gemaakt? Ja, hoe maakt God zichzelf een naam? Wat vindt u aan het slot van Jesaja 55? Waar vindt u hoe God zichzelf een naam maakt? Niet alleen maar door zijn volk uit Egypte te verlossen door een hoge hand. En niet alleen maar door al die schepselen te onderhouden. En door deze hele wereld in zijn hand te houden. En te zorgen en te regeren. Maar God maakt zich juist daar in een naam. Als hij voor een doorn een dennenboom doet opgaan. En voor een distel een myrteboom. Met andere woorden, als hij harde, weerbarstige, nergens voor deugende zondaren door zijn vernieuwende genadekracht gaat veranderen in mensen die tot eer van de Heere leren leven. Als hij kinderen des toorns gaat veranderen en vernieuwen en maken tot kinderen Gods. Als zij van Saulus van Tarse, van een vervolger der gemeente, een volgeling en een verkondiger van het evangelie maakt. Als zij mensen die er van Gods wegen afgeweken zijn en op de paden der zonde ronddolen, hun eeuwig verderf tegemoet gaande. Als hij zulken brengt op de weg die naar boven leidt. Als hij van een doorn, voor een doorn een dennenboom en voor een distel een myrteboom op doet gaan. Dat zal de Heere zijn tot een naam. Dat zal de Heere zijn tot een eeuwig teken. Dat niet uitgeroeid zal worden. Oh, het ging dan vanavond niet over uw koninkrijk komen. Maar onze tekst brengt het ons toch weer dichtbij. Want de Heere zal zich nou een volk gaan vergaderen. En hij zal zich een naam gaan maken. In de verlossing van zondaren. Van gevallen Adamskinderen. Die hij aan Satans macht ontrukken gaat. En zo zal hij verhoogd worden. Ook onder de heidenen. Zo zal zijn naam heerlijk zijn tot aan de einden der aarde. En daar had God van het begin af toch het oog op. Als hij Abraham roept, dan maakt hij Abraham bekend dat hij hem tot een groot volk zal maken. En dat hij hem zegenen zal en dat hij hem tot een zegen zal stellen. En dan denkt hij niet alleen aan dat nageslacht van Abraham. Maar in u zullen al de geslachten van het aardrijk gezegend worden. En als we straks gaan zingen van de 67ste psalm, dan komen we hetzelfde toch tegen. De volken zullen u belijden, o Heer, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen in uw naam. Ja, de Heere zal verhoogd worden op de aarde. Zal dat nou zeker gebeuren? Ja, dat zal zeker gebeuren. Hoe weten we dat zo zeker? Omdat het in de Bijbel staat. Omdat het het woord van God is. En God is een waarmaker van zijn woord. Ja, maar het lijkt er toch niet op. Dat doet er niet toe. De Heere doet het niet pas als het erop lijkt. En als wij er wat van gaan zien. En als wij er ja, wat van kunnen gaan bespeuren. Hij doet het. Zoals hij het doen wil. Maar hij doet het. Niet alleen weten we het zeker omdat het in de Bijbel staat. Maar de Vader heeft het ook aan zijn Zoon beloofd. Heeft de Heere Jezus die belofte niet gekregen in de tweede psalm? Eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. De Heere Jezus hoeft er alleen maar om te vragen. En hij krijgt ze van zijn Vader. Omdat zijn Vader het een belofte heeft. Hij mag het vragen. Hij mag het eisen. En de belofte Gods is gegeven en Gods waarachtigheid staat er borg voor. De heidenen en de einden der aarde worden zijn erfdeel en zijn bezitting. Zijn die woorden nou al vervuld van onze tekst? Voor een deel ja. Want elke keer als er weer een oorlog opgehouden is, heeft God dat gedaan. En elke keer als er verwoestingen aangericht zijn, heeft God dat gedaan. Of hij nou in zijn gerichten komt of dat hij nou in zijn genade regeert. En dat laatste doet hij menigmaal ook. En daar mag je toch ook iets van zien van zijn langmoedigheid. Dat hij de conflicten altijd nog weer beëindigt. En dat de oorlogen altijd nog weer geëindigd zijn. Ook al zijn er nog zoveel verschrikkelijke gevolgen overgebleven. En diepe wonden geslagen in gezinnen en in volkeren. Maar de Heere heeft in zijn langmoedigheid altijd nog weer de tijd, de genadetijd verlengd. En deze wereld is nog nooit ten onder gegaan in de waanzin die de volkeren als drijfveer gebruiken. Maar de Heere heeft iedere keer weer getoond dat hij in de toorn nog aan zijn ontferming gedenkt. En als er dan gerichten zijn, dan kwam er toch ook weer genade openbaring. En zo is dat iedere keer weer waar geworden. Waar geworden. Datgene wat onze tekst zegt, hij is verhoogd op de aarde. Niet waar? Denk eens aan wat er gebeurde in Nineveh toen die koning daar dat bevel gaf. Dat alle voor alle inwoners van de stad en zelfs het vee geen eten mocht smaken en geen water mocht drinken, maar dat ze zich in verootmoediging voor de God van Jona moesten buigen. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben van het kwaad dat hij ons dreigt te doen. En toen is God verhoogd daar in Nineveh. Wat denkt u van Nebukadnezar? Tot de hemel toe had hij zichzelf verhoogd. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En dat woord was nog in des konings mond en er viel een stem uit de hemel. God heeft u bij de mensen vandaan verstoten en u een plaats gegeven bij de beesten des velds. En daar is hij geweest 7 tijden. Zodat hij grasas at als de ossen en zodat zijn haren groeiden als de vleugels, de veren van een arend. En zijn nagels groeiden als de klauwen van een roofdier. Totdat 7 tijden over hem voorbij gaan en toen kwam zijn verstand terug. En toen heeft hij gezegd en God is weer verhoogd onder de volkeren en onder de heidenen. Nu weet ik dat de Heere God is en dat hij de koninkrijken geeft aan wie hij wil. Wat zou dat zijn als in 1991 een ander daar in datzelfde land datzelfde is zou zeggen. Maar zo doet God het soms als het hem behaagt, als dat zijn welbehagen is. Maar ten dele zijn die profetieën nog maar vervuld, ten dele ook niet. Maar het komt wel. Komt het wel? Ja, dat God de oorlogen doet ophouden tot aan de einden der aarde, dat ook. En dat er een wereld komt waarin gerechtigheid woont. U kent toch die profetie van het 2e hoofdstuk van Jesaja. Het zal geschieden in het laatste der dagen. Dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen. En tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal rechten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiesen tot sikkelen. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en ze zullen geen oorlog meer leren. Komt gij huis van Jacob en laat ons wandelen in het licht des Heren. En zo zal God het ook doen, want zijn naam staat er borg voor. En hoe moet je nou met al die dingen aan? Nog een enkel woord, gemeente. Kijk eens, onze tekst zegt dat wij op de daden des Heren moeten letten. Wat er gebeurt, dat is uiteindelijk wat God doet. Achter wat mensen doen en boven wat mensen doen uit, moeten we vandaag leren, misschien meer dan ooit eerder, om op de daden des Heren te letten. De geschiedenis is Gods geschiedenis. Zoals zijn vingers schrijft. Het boek met de 7 zegelen is in de hand van de Heer Jezus gelegd, nietwaar? En hij opent dat boek. En dan gebeuren de dingen die beschreven stonden. En er gebeurt niets bij geval. Ik weet wel, ik zei dat zo pas ook al, dan moet je voorzichtig zijn. En dan moet je niet alles willen weten. En dan moet je met je kleine menselijke verstand niet overal willen indringen. Want God geeft zijn geheimen, ook de geheimen van de godsregering, niet prijs. Er blijft veel verborgen. Asaf zegt, nochtans heb ik met al mijn kracht die godsregering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Aanbidden, dat is het wat de Heere van ons vraagt. Aanbid hem nederig al uw leven. Hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Leer aarde voor zijn majesteit. Leer voor zijn aangezichten beven. Wat is God dan aan doen nu? Ik weet het niet. De hoogmoed van volkeren aan het vernederen. Is God dat aan het doen? Is God bezig de goddeloosheid te straffen? Is God bezig te bewijzen dat de mens te vergeefs op zichzelf vertrouwt? Is God bezig te bewijzen dat hij wel lang geduld heeft, maar niet eindeloos geduld heeft? En dat hij de zonde der volkeren en de boosheid van de natie en de afgoderij en de valse godsdienst niet gedoogt en niet aanvaardt. Eén ding is zeker. Ik denk aan de 9e psalm. Eén ding staat in ieder geval vast. Nu en altijd. En dat geldt voor de Irakezen en voor de Amerikanen en voor de Nederlanders en voor alle die wel of niet bij het conflict betrokken zijn. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe. Alle godvergetende heidenen. Als een mens God vergeet, heeft hij geen toekomst. Als een mens God niet in gedachten is houdt, dan heeft hij geen toekomst. Is God bezig ons dat te leren? Als we die les eruit zouden leren, gemeente, dan hebben we al heel wat geleerd. En als het ons tot zou brengen tot de plaats waar wij voor God bukken en buigen en zeggen, Heere, dat heb ik nou in mijn leven ook zo vaak gedaan. God vergeten. Mijn adem was in uw handen. Ik heb elke dag van uw genade geleefd. Elke dag van uw bemoeienissen het moeten hebben. Elke dag moest ik weer door u onderhouden gedragen worden en ik heb u niet in gedachtenis gehouden. Heer, ik heb u vergeten, dagen zonder getal. En als u mij zou behandelen naar wat ik waard ben, dan was mijn plaats ook niet meer op aarde. Maar, o God, wees nog genadig en wilt gij mij nog vernieuwen en veranderen door uw geest. Als mensen die God de Heere niet kennen, zo zouden leren bukken voor de hoge God. En zo hem in zijn Zoon Jezus Christus zouden gaan nodig krijgen. Dan heb je al meer geleerd dan misschien een hoop jaren voor die tijd. Laat dat dan de vrucht mogen zijn. O, het is verschrikkelijk om te behoren bij de Godvergetenden. Bij de mensen die de Heere de rug toekeren. Het is verschrikkelijk om zo te leven en nog verschrikkelijker om zo te sterven. Daarom, God roept ons nog toe, wees toch wijs. Wees toch verstandig, laat u toch tuchtigen. Als de gerichten Gods op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Leren we het? Is dat de vrucht? Of wat zoeken we nog voor onszelf? Is God al verheerlijkt in ons leven? Is het daar al van gekomen dat we echt God de eer leerde toeschrijven, dat we echt hem mochten bedoelen, dat we echt voor hem begeerden te leven, dat we echt hem te voet vielen en dat we echt ons leven van harte aan hem uitleverden om het aan zijn dienst toe te wijden. Zijn we echt al voor die zaligmaker gevallen? Zijn wij hem al toegevallen? Zijn wij al aan zijn kruis neergeknield, hebben wij al gezegd, Heere Jezus, zaligmaker van uw kerk, wees ook de verlosser van mijn leven. Ik kom als een verloren schepsel tot u, nergens vind ik hulp, nergens kan ik heil vinden. Ik leef met een rebels en een opstandig hart, ik heb God vergeten, ik weet niet hoe het ooit weer goed moet komen, maar wees gij mijn borg, wees gij mijn helper. En doe in mijn leven wat u al bij zoveel van uw volk gedaan hebt. Leid u me terug tot God. En breng mij tot de waarachtige kennis van Gods genade. Hebben we zo de Heilige Geest al nodig gekregen als die inwendige leermeester? Ik zal verhoogd worden op de aarde, zei God. Is dat in uw leven al gebeurd? Als het gebeurd is, wat is dan onze taak vandaag? In het tumult en in het rumoer der volkeren, wat is onze taak? Hier ligt een stuk vertroosting. Het zal anders worden. Het zal anders worden. Alle Saddam Husseins en al de vijanden God zullen vernietigd en verslagen worden. O ja, God kan ze ook aan zijn kant krijgen door ze te bekeren. Dat kan ook. Maar ze zullen niet altijd opstaan tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En ze zullen niet altijd dreiging aan moord blazen. Er komt een tijd. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En waarop geen stem van verzet meer gehoord wordt en waarop geen wapen meer gebruikt wordt en waarop geen raket meer wordt afgeschoten en waarop geen luchtalarm meer nodig is. Gerechtigheid woont daar en het volk dat daar woont zal vrede hebben, eeuwig vrede hebben. Geen vijand meer om te benauwen, geen zonde meer om last van te hebben. God, eeuwig hun zijn volle gunst betoon. Dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Hoe we dat weten? Omdat hij het gezegd heeft. En dat is genoeg. Als je weer eens krediet mag hebben op God en op zijn woord, dan is het genoeg dat hij het gezegd heeft. Maar dan mag tegelijkertijd die belofte ook vertrouwen schenken en tot ijver aansporen. Hij zal verhoogd worden op de aarde. Hoe wordt hij verhoogd in het leven van zijn volk? Door hun tranen. Die ze schreien over de zonde. Door hun gebeden die ze opzenden voor zichzelf en voor hun naasten. En voor een wereld in nood. Door hun ijver en door hun inspanning om de dienst des Heren aan te prijzen bij anderen. En wat is de roeping van Gods volk? Niet om nou die profetie te gaan bestuderen en te zeggen, nou is het zo laat op Gods wereldklok en nou is 12:02 en nou breekt straks Armageddon aan, want wie kan dat allemaal zeggen? Maar de roeping die de Heer aan zijn kerk hier op aarde meegeeft, dat is werken zolang het dag is. Drijft handel, zegt de Heer in een van zijn gelijkenis, totdat ik kom. Wees bezig in de dienst des Heer. Bid. Bid ook. Niet alleen maar dat de Heer de oorlogen zal willen ophouden. Doen ophouden. Nu dat ook, ja. Maar vooral dat het waar mag worden. O, wat een zegen zou dat zijn. Als er, we hebben het over, en dat lees je in de kranten, dat er misschien door deze gebeurtenissen heen een nieuwe wereldorde kan komen. Wat zou het zijn als God een nieuwe wereldorde van de vrede en de gerechtigheid is zou geven. En als de inwoners der wereld echt gerechtigheid zouden leren. O, laten we daarom bidden en daarop hopen en daarnaar uitzien dat de Heere dat woord van onze tekst waar wil maken. Heere, doe dat. Oorlogen ophouden, de boog verbreken, de spies in tweeën slaan, de wagens met vuur verbranden, maar ook. Maar en vooral dat gij, o God, verhoogd zult worden onder de heidenen. En dat u ze zult krijgen, ook bij de Irakezen vandaan. En ook bij de Egyptenaars vandaan. En ook bij de Hollanders vandaan. Dat de Heere ze zal krijgen uit alle volkeren, uit alle natieën van deze wereld. En dat ze zo voor hem zullen buigen en vallen voor hem neer. En dat de volkeren hem zullen belijden. Amen. Psalm 67, het tweede vers. Laten wij samen danken. Heere, we buigen ons nogmaals voor u neer. En wij erkennen u dat gij de God zijt die alle dingen regeert. En dat er niets bij geval geschiet en dat u alles onder uw controle houdt. Dat u het zijt, Heere, van wie uw woord ons vanavond zei. Dat u het bent die verwoestingen aanricht op de aarde. Die de oorlogen doet ophouden, die het wapentuig en het oorlogsmaterieel vernietigt. En dat gij het ook zijt, die verhoogd zult worden op de aarde. U zult daar zelf voor zorgen, Heere. Dat hoeven de engelen niet eens te doen en dat hoeven mensen niet te doen, maar dat doet u zelf. En dan schakelt u mensen erbij in, ja. Want u legt het in hun hart. En het wordt hun begeerte ook. God groot maken. God verhogen. Want hij is het waard om gediend en erkend te worden. Heren, als we er wat van mogen beleven, dat u de zaligmaker bent. Dat u de genadige zijt. Dat u zondaren opzoekt en opraapt. Als we er wat van mogen beleven dat gij begint en dat gij voortgaat, dan krijgen we er ook zin in om u te verhogen. Als er een doorn verandert in een dennenboom en een distel in een myrteboom, dan zal dat u zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Heren, wij bidden u, geef dat we dat geheim mogen kennen. En dan dragen we nogmaals de wereld met al haar nood en ellende aan u op. En we willen proberen erachter te kijken en erboven te zien. U, o Heere, te zien. En dan bidden wij van u, Heere, laat in de wereld waarin wij leven, in de tijd die wij meemaken, bekend worden dat gij God zijt. En hoe die boodschap er dan komen moet, Heere. Ach, u hebt wel eens meer op de wonderlijkste manier de boodschap van uw woord laten afleveren op een adres waar het nooit zou hebben kunnen komen. Het kwam in het paleis van de keizer in Rome ook. En hoe kwam het er? Door het getuigenis van bekeerde soldaten. Heren, zo zou het weer kunnen. Zo zou het weer kunnen in Bagdad. Waar dan ook in de wereld. Dat u de boodschap laat horen en doet binnendringen in het hart. Laat af en weet dat ik God ben. Schenk door uw genade dat we het zien, dat we het horen, dat we het weten mogen. Maar vooral ook, ga ons daarin niet voorbij. Want wij moeten dat ook leren, dat gij God zijt. En wij moeten het leren, Heren, om u in erkentenis te houden. Zo leggen we onze noden en die van de mensheid voor u neer. Denk nog aan ons in ontferming, o God. Die groot van goede tierenheid zijt, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 85, het vierde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.